Welkom bij de Zendingspodcast. Verhalen van het zendingsveld ter bemoediging voor iedereen. Uw host voor vandaag, Martin.
Welkom allemaal bij deze podcast. En deze keer gaan we het hebben over... Wanneer ben jij een echte zendeling? En vandaag hebben wij een speciale gast. Bert den Hertog. Bert, welkom.
Dankjewel.
Helemaal vanuit Amersfoort, getrouwd met Marion. 5 kinderen zag ik. 4 kleinkinderen. Hoe is dat opa zijn van zoveel kleinkinderen? Voel je dan ook al oud of valt dat mee?
Ja, dan begin je wel ineens oud te voelen, ja. Dat is gewoon een nieuwe fase in je leven, hè?
Ja, toch wel, hè?
Ja.
Hey, even ter intro voor de mensen thuis, want die hebben geen idee wie je bent. Ik zag Stichting Compass Europe staan. Wat doet die stichting? Wat doe jij daarin?
Ja, ik ben vanuit de Baptistengemeente Amersfoort ben ik uitgezonden als financiële zendeling naar Stichting Compass Europe. En het doel van onze stichting is dat wij mensen willen helpen van financiële vrijheid naar financiële gebondenheid. Heel veel mensen die worden beheerst door geld. We denken dan heel vaak aan mensen die rondlopen met dollartekens in hun ogen. Dat is soms ook het geval. Of mensen extreem in de schulden. Dat is helaas ook het geval. Maar ook heel veel andere situaties waarin mensen soms onbewust heel erg geregeerd worden door geld. Waardoor geld eigenlijk de basis in hun leven in plaats van God. En wij proberen mensen... te helpen dat zij de Bijbelse principes gaan snappen van omgaan met geld. Zodat ze daardoor groeien in relatie met Christus. Zodat ze daardoor vrij worden ook om het geld op Gods manier te besteden. En dat ook kunnen gebruiken om de grote opdrachten verder handen en voeten te geven in deze wereld. Maar op een vrije manier in het leven te staan met geld in plaats van door beheerst worden. En heel mooi gezegd, willen we eigenlijk mensen helpen om financieel discipel te worden. En we hopen dat ze dat dan uiteindelijk ook weer een ander door gaan geven. Dus onze missie is making financial disciples by financially disciples. We zijn actief in ongeveer 20 landen in Europa. Ik ben verantwoordelijk voor Europa. Wereldwijd zijn we in 80 landen actief. En met elkaar proberen we dit grote taboe onderwerp op tafel te krijgen. In de hoop dat daardoor mooie dingen gebeuren.
Ik vind het wel leuk, hè? Want ik zat er laatst nog een keer op te studeren op dat zendingsbevel, zoals dat in de Bijbel staat. Uh-huh. Daar staat, maak alle volken tot mijn discipelen. Uh-huh. Wat iets anders is dan bekeer iedereen. Want er zit een verschil tussen maak alle volken tot christenen en maak alle volken tot mijn discipelen.
Ja, heel goed. Ja.
En dus ik vond hem wel... Dus als jij zegt... Dat dit een stuk discipelschaps... Eigenlijk zit er een stuk discipelschapstraining in.
Ja.
Moet ik het zo zien?
Ja, right on spot. Ja, absoluut. Ja, dus als je zeg maar Matthäus 28 pakt, de grote opdracht... dan zie je dat we daar een beetje onze eigen draai aan hebben gegeven... en een beetje afgeweken zijn van wat er oorspronkelijk staat en hoe het bedoeld is. Dus er zijn... Ik denk 3 dingen die we niet helemaal goed meer begrepen hebben en die correctie nodig hebben en wat nieuwe mogelijkheden geeft. Is 1, dat absoluut op punt. Er staat niet maak bekeerlingen, maar er staat maak discipelen. En dat is iets totaal anders. Een discipelschap begint natuurlijk wel met bekering of met Jezus als Heer beleiden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om, het zijn het allemaal processen waar je met mensen bezig gaat. En discipelschap is een lang... durig groeiproces in plaats van zeggen even dat Jezus dat je zonden vergeven zijn en je kan weer verder leven. Dat is iets wat soms gebeurt bij zending of wat soms ook hoe we dat zelf beleven als christen. Terwijl het natuurlijk gaat om een langdurige relatie met de Heer Jezus. Dus dat is zeg maar 1 ding vanuit het Matthäus 28 waarin we denk ik nieuwe stappen kunnen zetten en moeten leren. Tweede opmerking erbij, als wij het... Als die tekst wordt heel vaak vertaald in het Engels, go and make disciples. Maar de meest nauwkeurige vertaling schijnt te zijn, wherever you go. Dus waar je ook bent, wees bereid om anderen tot discipel te maken of met anderen op te lopen. Nou, dat heeft ook met ons onderwerp van vandaag te maken natuurlijk, wherever you go. Dus dat geldt natuurlijk voor iedereen. Het is niet een soort hobbyisme van een paar mensen die zich zendeling noemen, die ermee aan de slag gaan. Het is een opdracht die Jezus aan al zijn discipelen gaf, wherever you go. He, dus als je naar de supermarkt gaat, dat is een kans om iets van Christus te laten zien, om het maar even zo te zeggen. Nou, dat is het tweede. Dus wij hebben een heel, heel erg smal beeld ervan gecreëerd. En het derde is, dat is zo duidelijk staat erin, maar daar doen we eigenlijk heel weinig mee. En er staat, als je verder gaat dus met die tekst, leert hen onderwijzen alles wat ik u geboden heb. Er staat, obey them everything, what Jesus was talking. Ja? En wat je ziet is dat wij dus ontzettend eenzijdig zijn met de dingen die we wel of niet onderwijzen. We kiezen zeg maar een soort hobbythema uit, of waar we goed in zijn of waar we veel mee bezig zijn of wat we heel belangrijk vinden. En die zijn ook belangrijk. Ja. Maar heel veel andere dingen, daar hebben we het eigenlijk nooit over. Nou, het groot onderwerp, iemand noemt het wel de laatste bekering, waar we het nooit over hebben, is geld. Als je kijkt in de Bijbel, er zijn ongeveer 500 versen over gebed. Nou, wij zijn natuurlijk heel veel met gebed en bidden bezig. Cruciaal in ons christen zijn. Dus niks mis mee. Er zijn ongeveer 500 versen over geloven, vertrouwen. Nou, daar heb ik ook heel vaak met elkaar gesprekken over. Wordt ook heel belangrijk. Maar er zijn 2350 versen direct en indirect over geld en over bezittingen.
Ja, want ik kwam nog een vers tegen in Lucas 12:34. Waar je schat is ook je hart.
Ja.
En ja, dan ga je inderdaad lopen zoeken. Dan kom je meer dan 2300 versen tegen die over geld gaan.
Ja.
Wauw. De balans is zo ontzettend duidelijk dat ook God daar naar ons kijkt. Van, joh, ik weet niet wie jullie mee bezig zijn, maar dit is voor jullie mensen een veel te groot onderwerp. Daar ga je veel te vaak de bocht mee uit. Ja, daar ga ik je toch 2300 en nog wat versen geven.
Ja, nou, heel goed gezegd. Ja, dus ook bizar. Ja, dus dat zijn zoveel versen. 1, 2, 50% van de gelijkenissen van Jezus ging over het onderwerp geld. 15% van wat Jezus heeft gezegd en wat is opgeschreven gaat ook over geld. Nou, ter vergelijking, hij heeft ongeveer niks over seksualiteit gezegd.
Ja.
Daar zijn we heel druk mee. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp, heel goed.
Vullen we avonden mee met dit ja. onderwerp.
Dus dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp, niks mis mee. Maar als we dus zeggen dat we volgelingen van Jezus zijn en betrokken zijn in zending, ja, in de breedte, en we hebben, het klinkt bijna alsof we onze eigen boodschap aan het maken zijn of hebben gebracht, of in ieder geval laten we zeggen dat we daarin heel erg eenzijdig zijn geweest, in plaats van dat we al die onderwerpen, to obey them everything, ja, what Jesus told them. Ja? So dat is, ja, dus eigenlijk heel deze Matthäus 28, dat is de basis van onze ministry ook, dat we hiermee aan de slag willen zijn gaan. Ja, om het op een andere manier te zeggen, wij willen mensen als het ware leren, helpen de Bijbel te lezen rondom dit thema, zodat ze dat eerst zelf leren. Daarna leren toepassen in eigen leven en dat het doorgeven, zodat je multiplication krijgt, ook weer naar andere mensen.
Krijg je wel eens vragen van andere mensen? Van, joh, maar leuk dat jullie dit doen, maar is dat nou echt zending? Krijg je die vraag wel eens?
Interessant is, de meeste vragen, we krijgen eigenlijk heel weinig vragen over het algemeen, omdat het een groot taboe onderwerp is.
Oké. Okay.
Dus we worden nauwelijks uitgenodigd door kerken, want die zijn druk met andere dingen of die vinden het thema veel te spannend.
Dus het is ook al wat.
Ja, dus het is heel erg ploeg op rotsen. Interessant, bizar genoeg, dat als je kijkt naar de 20 landen die het meest floreert en het best functioneert op dit moment, is Belarus, of all places. Terwijl we hier in het Westen daar nauwelijks iets mee doen, terwijl we dezelfde Bijbel hebben. Dus we krijgen nauwelijks vragen en nauwelijks uitnodigingen. Omdat mensen, nou ja, wat ik zeg, mensen vinden het veel spannend. Vanwege het taboe, 1. 2.
Maar zou dat ook, als ik verder ga kijken, is dat dan ook een teken dat ze het dan klaarblijkelijk dat niet zien als zending of zo? Want dat is raar. Weet je, als je zegt, als je naar het zendingsbevel gaat kijken, inderdaad, je gaat hem helemaal lezen, dan gaat dan discipleships. Mm-hmm. overal. Dus het is een veel breder onderwerp. Op het moment dat je als zendeling ergens aan de slag bent en je staat op de zeepkist. Ik wil niet zeggen, dan kom je om in de uitnodigingen voor spreekbeurten, maar dan, nou, dan loopt het goed door, zeg maar.
Ja.
Maar als je dus klaarblijkelijk met alle andere takken van sport bezig bent, uitgezonderd de zeepkist,
ja.
Dan gewoon geen uitnodigingen.
Ja, nou, ik denk geen.
Heel zwart-wit.
Ja, ja. Ik denk, en het is natuurlijk zwart-wit, maar ik denk zwart-wit gezegd heb je gelijk. En dat heeft denk ik te maken met ons ontzettend dualistisch manier van christen zijn in plaats van holistisch. Dus we zijn heel erg eenzijdig erin. Hè? Dus dat zie je dus ook met fondswerving. Bijvoorbeeld, hè, de fondswerving in onze ministerie is extra moeilijk. Ja. Kijk, als je zeg maar zielige Afrikaantjes.
Dat verkoopt.
Ja, dat, precies, dat verkoopt, dat levert geld op. En daardoor kan je dingen laten draaien. Nou, hè, die hebben hun hulp heel hard nodig. Daar niks verkeerds van gezegd. Maar even qua stijl. Als je zeg maar. Ja, dit soort visionaire ministries, zo noem ik het maar even, waar we mee bezig zijn. Ja, dan, dat verkoopt voor geen meter. Dus dat is heel ingewikkeld. En daar zit natuurlijk ons heel dualistisch christen denken achter. Hè? Dat we nog steeds tot op de dag van vandaag eigenlijk heel erg Grieks denken zoals vroeger. Is dat de grote breuk tussen het geestelijke en het seculiere, zeg maar. Dat dat twee werelden zijn. Dus zondag stroom en maandag Dreesman. Hè? Vroeger hadden we nog V&D. Ja, alleen V&D bestaat niet meer, maar wij denken nog wel steeds op die manier. En dat zit zeg maar in heel ons systeem en heel ons denken en ook hoe we naar fondswerving kijken, hoe we naar zending kijken en naar evangelisatie kijken. Hè? Dus zeg maar, heel simpel gezegd, de echte zendeling die staat op een zeepkistje of de echte zendeling die doet, die zegt Jezus leeft en... Als je dat niet doet of niet regelmatig doet, dan moet je wel afvragen of je een zendeling bent.
Ja.
En soms denken we ook nog van, nou, als je dat niet doet, ben je dan wel een echte christen of ben je dan wel een echte zendeling? Dus heel ons denken daaromheen, dus dat is het probleem van onszelf natuurlijk als christenheid, is zeg maar heel erg eenzijdig, laat ik het even zo noemen. Dus we hebben nog steeds niet het complete beeld te pakken van hoe Jezus deze opdracht heeft bedoeld. Want er zit dus ook heel veel potentie en heel veel mooie dingen die we tot nu toe gemist hebben.
Ja, we krijgen toch wel redelijk wat vragen van mensen die denken na om iets met zendingen te gaan doen, zeg maar. Uh-huh. En dan horen we schrikbarend veel, ja, maar ik ben niet zo goed in spreken.
Gelukkig. Maar
wacht even, een moment. Maar zending is iets meer dan alleen maar spreken. En dan vraag ik van, nou, maar wat... Waar heb je geleerd? Wat is je opleiding? Wat doe je commercieel?
Ja.
Nou, ik ben automonteur of boekhouder of wat dan ook. Ik zeg maar dan zitten we te springen om jou te betrekken. Want het is overal geldt dat voor. Ja. En ja, daar hoort ook sprekend bij. Maar daar hoort veel meer bij. Het is vele malen breder. Het gaat inderdaad ook over financiën en een boekhouder. Het gaat ook over een automonteur. Het gaat ook over hoe ga jij als christen... in de supermarkt met dingen om. Het is een discipleship ding. En het is vele malen breder dan alleen dat spreken. Dus alsjeblieft, als je nadenkt over zending... ja, dan... ik wil niet zeggen, vergeet dan die zeepkist... want die zeepkist is wel een onderdeel van.
Ja.
Maar het is maar een heel klein onderdeel van. Het is veel breder.
Ja, ik ben helemaal met je eens. Dus we zijn zo narrow-minded, zeg maar. Zo smaldenkend. Ja. En we missen de breedte. En daardoor denk ik dat we ontzettend veel... evangelisatie en zendingsmomenten missen in ons eigen leven al en in ons kerk zijn en in deze wereld in algemene zin. He, want dat voorbeeld van die automonteur, de grap is natuurlijk van automonteur, nee, dat kan, ik kan me voorstellen, die kan er niet zo goed spreken, maar sprekers hebben we zat. We hebben er eerder te veel dan te weinig. Ja?
Ja.
En die automonteur, die komt in contact met alleen al in onze Nederlandse situatie. Hè, onze dominees die spreken bijna alleen met christenen. Want die zijn druk met al het gedoe binnen de kerk. Ja? Maar de automonteur, die spreekt heel vaak niet christenen. Dus een unieke kans, die kan dus zendingstechnisch veel meer impact hebben, directe impact dan een dominee die natuurlijk vaak indirecte impact heeft, of een spreker. Dus het is, en dat is één, dat heeft dus met de impact te maken. En ook nog, hij spreekt, die man uit de straat, zeg maar, die een dominee nooit zal spreken, omdat hij hem sowieso nooit tegenkomt. En als die hem al tegen zou komen, dan verstaan ze elkaar niet, omdat ze een heel ander taalveld hebben. Die automonteur wel.
Ja. Ja, ik heb wel eens nagedacht. Van, stel nou, ik ben bang dat het utopisch is, maar het is wel een van mijn dromen. Stel je bent automonteur. Daar ben je erg goed in. Stel nou je zegt, weet je, ik start mijn eigen bedrijf. Dus dat wordt mijn eigen autobedrijf. Maar het wordt een evangeliserend autobedrijf. Ja. Dus dat betekent dat ik 4 dagen in de week open ben. 1 dag in de week focus ik me op mijn bijbelstudies. Op wie is God? Waar hebben we het over? Hoe werkt zending? En in mijn werk als automonteur ga ik knalhard lopen evangeliseren. Ik maak het ook duidelijk aan de klanten die hier komen. Dit is een christelijk autobedrijf. Dus er hangt dus ook een tekst, iets met auto gerelateerd, in mijn garage. En dan spreek je heel erg veel mensen door de week. En het je hoeft geen preek aan die mensen te geven.
Nee.
Maar als de versen in je hoofd zitten, dan zijn er zat kansen om het met mensen te hebben over jouw christen zijn, over wie God is. Hoe je omgaat met tegenslagen. Stel dat iemand komt en zijn auto zakt door de midden. Dan kun je met iemand gaan hebben over tegenslagen. Dus daar heb je heel veel zendingsmogelijkheden in jouw autobedrijf.
Ja.
Dan kun je evangeliseren als een dolle. Als automonteur.
Ja.
Echter, als jij zegt, beste gemeente, beste achterban, ik zou graag voor het gemak 4,5 dag open zijn in de week. En een halve dag in de week wil ik spenderen aan, wie is God, Bijbel lezen, hoe kan ik dit zo effectief mogelijk doen? Want ja, ik wil wel graag voorbereid die gesprekken aangaan. Nou, dan ben ik bang dat iedereen tegen je gaat zeggen, ja, dan moet je eigen funding maar zoeken, Frits. Ja. Dat gaan we niet doen. Je bent toch automonteur, daar verdien je dan toch je geld mee. En ja, een gedeelte klopt, hè?
Ja.
Waarom moet een ander jou daarvoor betalen? Aan de andere kant, je bent wel hardcore bezig met evangeliseren met de man op de straat, met de klant in jouw winkel, 4,5 dag in de week. Knallen met dat ding. En dan draait je een autobedrijf dus niet meer om auto's repareren, maar dan draait je een autobedrijf om evangeliseren.
Ja.
En dat zal utopisch zijn, dat zal nooit gaan gebeuren, ben ik bang. Maar waarom zou je een autobedrijf niet kunnen, ja, zendingscollectief autobedrijf Piet Puk BV.
Ja.
Waarom niet? Dan sta je midden in de samenleving. Je kunt knallen iedere dag. Je spreekt heel veel mensen. En dan wordt jouw doel niet meer auto's repareren, maar dan wordt jouw doel evangeliseren.
Ja, nee.
Maar dat krijgen we niet verkocht, dat idee.
Nou goed, kijk, in deze paar minuten zeg je ontzettend veel waar heel veel in zit. het roept helemaal bij me op. In de eerste plaats, in het verleden, we hebben decennia lang gehad ook een soort onderscheid tussen evangelisatie en zending. Ja. Zeg maar, evangelisatie doe je in Nederland, zending doe je in het buitenland. Evangelisatie is vooral privé, zending is meer werkgericht, et cetera. Nou ja, kijk, de Bijbel zie je dat onderscheid ook helemaal niet. Dat hebben wij ook zelf een beetje gedacht. Ja, dus helemaal met je eens. Hè? Dus eigenlijk iedereen die Jezus volgt van harte, is geroepen om zendeling te zijn. Vandaar Matthäus 28. Dus of je nou in Nederland blijft of niet. En of je nou theologie hebt gestudeerd of niet, maakt niet uit. God kan alles gebruiken en alles past in zijn plan. Dus dat is apen relaxed, zeg maar. In plaats van heel krampachtig daarmee bezig zijn. Hè. Ik heb hiervoor ook in het bedrijfsleven gewerkt. Ik heb ook natuurlijk daarin wel switch gemaakt. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. Maar dat kan overal. Maar ik denk de grote vraag, en dat is het spannende. Zijn we gericht op Gods Koninkrijk? Willen we dat handen en voeten geven? Zijn we daarvoor beschikbaar? Of zijn we ons eigen wereldje aan het bouwen?
Juist.
En de paradox is, dat kan dus heel erg, hè, bijvoorbeeld even terug naar dat oud. Hè, dus even simpel, hè, wij geven ook trainingen naar Business God's Way Finances, hè, even voor ondernemers. Hè. En dus zeg maar, is het doel van jouw onderneming zoveel mogelijk geld maken? Ja, of is jouw doel van onderneming dat het een instrument is in Gods Koninkrijk? Ja. Een vriend van mij die heeft een IT-bedrijf hier in Nederland. En als iemand vraagt naar het voorbeeld van een goede kerk in Nederland, dan verwijs ik altijd naar zijn bedrijf. Want als ik kijk wat het doel van zijn bedrijf is, hoe hun met geld omgaan, hoe zij zeg maar met collega's over God praten, wanneer dat past, et cetera. Dat is zeg maar, daar zitten zoveel, niet het ideale plaatje, maar er zitten zoveel mooie dingen in die gewoon gedeeld kunnen worden.
Ja.
Ja, dus ik denk dat met elk beroep kan dat. En juist ook zeg maar, de niet sprekende beroepen of zeg maar, de technische ondersteuning zeg maar, van een zendeling is net zo belangrijk als een als zeg maar degene die op het podium staat. Maar in alle gevallen geldt dus ook van ja, waar is dus, wat is uiteindelijk het doel waar je hart op gericht?
Ja, waar leg je focus?
En ook voor zendelingen, dat zegt natuurlijk automatisch, denk je dan van nou, het gaat om God en de Gods Koninkrijk, dat is ook helder en in de meeste gevallen zo, maar ook niet in alle gevallen zo. Voor je het weet ben je ook je zending voor jezelf aan het doen of je eigen imago aan het opbouwen. Helaas zijn daar ook voorbeelden van waar dingen mis zijn gegaan. Dus in alle gevallen gaat het erom, ja, onderzoek je hart, wat je motieven zijn en van daaruit gaat kijken wat je daarin van, wat je daarin voor Gods Koninkrijk kan betekenen. Nou, daarnaast geloof ik dat naast dat dit een algemene roeping is, Matthäus 28 geldt voor iedereen, of vanuit Petrus, de opdracht van de priesterschap van alle gelovigen, dat sommige mensen nog specifieke opdrachten hebben, die gewoon op je pad komen, waar God nog wat extra's als het ware voor je wil doen. Niet omdat je beter bent, maar omdat het nog weer dieper op je hart komt, waarin je dan nog weer verder zoekt van nou, hoe kan je dat verder uitbouwen. Nou, en dan kom je natuurlijk in de situatie van, hey, wat is dan die roeping? Hoe ziet dat eruit? Op welk gebied? En dan is dat heel vaak met de gaven die God ze heeft gegeven. Dus zeg maar, laten we zeggen, ook weer die automonteur, even als voorbeeld. Hè? Die automonteur. En zeker in gesloten landen is dat, by the way, ook vaak de enige manier om het evangelie te brengen.
Om binnen te komen, ja.
Ja, dus dat is ook heel helder. Maar goed, daar gelden dan natuurlijk wel heel veel vragen omheen. Van nou, hoe ga je dat vormgeven en hoe ga je dat financieren? En hoe dien je daarmee God? Dus uiteindelijk komt er denk ik deze hele grote vraag waar we mee begonnen, komt heel erg terug op van, hebben we wel een Bijbels perspectief van de Bijbel en van zending? Of hebben we ons eigen perspectief gemaakt, ons westers perspectief? En het is hoog tijd om dat her te ontdekken en van daaruit dan te gaan kijken naar nou, wat betekent dat voor ons leven? En ook dus weer met de omgang van ons geld. En wij merken dat juist het thema geld zo prikkelend is, zo spannend is en zo concreet en helder is dat dus heel erg kan helpen ook van hoe zit het nou in mijn leven en waar gaat het nou?
Ja, spannend. Weet je, inderdaad, ze draaien iemand support. De Luther had er volgens mij iets over. Iets met die had het over drie soorten van bekeringen volgens mij.
Ja, Luther heeft gezegd, de ware christen heeft drie bekeringen nodig. Eén is van zijn hart, nou dat weten we allemaal, dat hebben we meegekregen, zeker als we christelijk opgevoed zijn. Twee van ons denken, Romeinen 12 vers 2, dat we op een nieuwe manier moeten leren denken. Maar derde is ook van onze portemonnee. En het bizarre is, wat wij merken in onze ministry, dat de laatste 500 jaar hebben wij nauwelijks iets gehoord over die derde bekering. De laatste 500 jaar in Europa. En we denken dat we een compleet beeld hebben van het evangelie. We denken dat we bereid genoeg zijn, slim genoeg zijn om dat overal te brengen. Maar we hebben amper zelf het hele evangelie gehoord en toegepast in ons eigen leven.
Ja, laten we eerlijk zijn. Als je de ik ben bang dat de gemiddelde zendeling, als je die vraagt, hoe gaat het met je funding? Dan beginnen er heel veel te piepen.
Ja.
En dat is in en in triest. Voor die zendeling. Waarom piep je erover? Je vertrouwt op God. Dus ik zie dan nooit waarom je zou moeten piepen. God zorgt voor je. Dat is zijn probleem, niet de jouwe.
Mm-hmm.
Maar ook aan de andere kant. Hoe kan het zo zijn dat het überhaupt een probleem is? Want de kerk zit bij wijze van spreken vol.
Mm-hmm.
Mensen zijn wel bekeerd in hun hart. Maar denken is al een heel stuk ingewikkelder. Want denken is jouw 24 uur. Hoe ga je met dingen om? En inderdaad, je portemonnee ook. Dus hoe kan het überhaupt een probleem zijn? Ik, 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 als je echt bekeerd bent, draait je hele leven om God. Alles.
Ja, maar ik kan wel... ik heb er wel gedachten over waarom dat een probleem is.
Roep eens iets. Maak me gek.
Ja. Ja, dat we... De essentie, de samenvatting, en ik zal het zo verder uitleggen, is dat we Jezus vooral als verlosser beleiden, maar niet als Heer van ons leven.
Ja, maar dan heb je een half soort van Jezus gecreëerd en een half soort van God. Dan heb je in alle eerlijkheid, dan nu gaan er echt mensen, die gaan echt de radio uitzetten, maar dan heb je een soort van valse godheid bijna gecreëerd.
Ja, nou, of een afgod. Ik denk dat we heel, ja, ik denk dat we, nou, of een eenzijdige God, genuanceerd gezegd, maar ik denk dat we een heel erg, over het algemeen als christenheid, dat we een heel erg eenzijdig beeld van God hebben neergezet en daardoor heel erg eenzijdig christen zijn. Met andere woorden, we willen wel het ticket to heaven. We willen wel dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Daar hebben we af en toe last van ook. En dat is waar. Hij is voor onze zonde gestorven. En dat is essentieel. Maar dat de Heer van ons leven is, ja, daar zitten we niet op te wachten. Daar zitten we niet op te wachten. Het is een beetje zo van baas in eigen buik. Ja? En dat is zeg maar ook mijn eigen grote ontdekking geweest. Dus dat is zeg maar niet te verwijten naar de luisteraars, want ik ken de luisteraars helemaal niet. Maar mijn eigen grote ontdekking geweest, juist aan de hand van het thema geld, is dat het thema geld daag je ontzettend uit van op wie vertrouw je nou? Hè? Je noemde al even die tekst van waar je schat is, daar ook zo hard zijn. Ja? Dus je wordt veel meer uitgedaagd van waar vertrouw je op? En wat ik ontdekt heb rondom het thema geld, is dat ik dacht dat ik... kijk, dat ik geen volmaakte christen was, dat wist ik wel. Ja? En dat ik blijf zondigen, ook tegen mijn wil in, dat dat af en toe gebeurt, dat weet ik ook. En als ik dat vergeten, helpt mijn vrouw dat wel herinneren. Dus dat dus op die manier blijf ik wel in balans. Misschien heb je ook zo'n vrouw. Maar vast die van jou niet. Maar ik dacht dat ik een redelijk complete christen was. En aan de hand van dit thema geld heb ik ontdekt van ja, ik beleid wel Jezus als verlosser, maar beleid ik hem eigenlijk wel als Heer? Dan denk ik van nee, hij mag best, hè, zoiets van, hij mag best een beetje invloed in mijn leven hebben, maar 90% is toch wel veel. En zeker geen 100%, want ik wil zelf, zelf controle over mijn leven houden. Ik wil zelf centraal staan in mijn leven.
Ja.
En de beauty bijna, of de kans van dit thema geld, is dat dat dus mensen, en dat zien we dus ook om ons heen gebeuren, als ze hier echt in gaan verdiepen, dat je dus daardoor gaat groeien of leren nadenken over hoe sta ik eigenlijk dan op zijn God. Maar dat het een nieuwe verdieping kan geven in relatie met God. En dat het je geloof als het ware complementeert. En ik denk dat in algemene zin, dat over heel veel mooie dingen die worden gezegd over zonde en over vergeving, dat we ja, Jezus zijn verlosserschap heel erg gebruiken als een excuus om vooral onszelfde te blijven. En dat we... Ja, net zoiets als van, nou ja, je hebt af en toe last van je zonde. Dat vind je ook wel vervelend soms. Dus daardoor wil je best dat je zonde vergeven zijn. Hè, want dan ben je een aardige persoon, zeg maar. Hè. Stel dat je regelmatig bot bent en uitvalt. En na heel veel tijd zeg je, hè, heel veel ontkenning, uiteindelijk ga je er ook toegeven. Je zegt, ja, dat is eigenlijk wel vervelend. Ik wil best dat dat van me afgenomen wordt. Maar dus je krijgt heel erg dat je van je gebrokenheid... Hè, dus Jezus, zijn werk, zijn verlossing wordt heel erg gekoppeld aan... dat we in een gebroken wereld leven, maar niet aan dat we zelf centraal willen staan in deze wereld, dat we heel ons leven in zijn handen moeten leggen. Dus discipelschap is alles achter je laten. Dit is nou exact alles achter je laten. En dat wordt nauwelijks meer gepreekt. En daar leven we nauwelijks uit. En daar spreken we elkaar ook helemaal niet op aan. Ja, dus als je al een beetje trouw bidt en bijbelstudie doet, dan vinden we je al een geweldige christen.
Ja, dan ben je al een bikkel. Ja.
Ja. En dus interessant, hè? Even los van het thema zendeling. Misschien moeten we hier nog een paar vervolggesprekken over gaan voeren. Maar of je nou uitgezonden bent of hier in Nederland aan de slag gaat. Of je nou een christelijke baan hebt of een seculiere baan. Deze basale vraag geldt voor iedereen.
Ja.
Van beleiden we Jezus... beleid jij Jezus als verlosser of ook als Heer? En zo ja, waaruit blijkt dat dan in je leven?
Ja, ik kwam het deze week ook nog tegen. Ik was een dingetje aan het voorbereiden. Dat ging dan, het is bijna Pinksteren nu. Dat ging over de Heilige Geest.
Uh-huh.
En wij zien heel veel mensen op een beetje afhankelijk welke stroom in kerk waar je heen gaat. Maar daar zien we heel veel. Daar viel me op een gegeven moment op. In de liedjes werd gevraagd: Gods geest, vul ons. Mm-hmm. Zend uw geest. Dat soort liedjes.
Ja.
Ik dacht van ja, je kunt wel vragen: zend uw geest, geest, vul ons. Maar dan heb ik even een vraag voor jou terug. Hoeveel laat jij die geest dan toe dan? Is dat voor de volle 100%? Of heb je toch nog stiekem ergens een hoekje waar die geest niet mag komen?
Ja.
En als die geest daar niet mag komen, dan kun je prachtige liedjes zingen in de kerk. Gods geest, kom in ons.
Ja.
Maar dat gaat er niet werken, want dan vraag je om iets en daarna laat je hem niet toe. Dat is raar, want die keuze is aan jou. Gods geest heb je al.
Ja.
Dus dan kun je blijven vragen van kom dan. Ja, mensen moeten zo blij zijn dat ik God niet ben trouwens. Maar ik zou echt woedend worden. Denk van mij, jij hebt mijn geest al gekregen. Mm-hmm. Mijn geest wil graag helemaal in jou zijn. Je blijft vragen. Misschien moet je eens een keer een spiegel pakken. Misschien moet je eens een keer gaan kijken. Hoeveel laat je me toe dan?
Ja.
En dat geldt dan ook voor je centen, dat geldt voor alles, dat geldt voor 100% van je dag. En zolang je dat niet doet, ja, kun je liedjes zingen tot je in ons weegt, kun je bidden wat je ook tot je in ons weegt, maar het gaat niet gebeuren. Maar dat ligt niet aan God, maar dat ligt aan jou als mens.
Ja, perfecte samenvatting. Ja.
En dat vond ik wel een mooie.
Ja, dus uiteindelijk, hè, en ten diepste gaat het dus om de vraag: wie staat centraal in je leven? Staat uiteindelijk toch jezelf en je eigen programma of je eigen geluk centraal in je leven? Of staat Christus centraal? En zijn we bereid hem daarin te volgen of niet? Op elk gebied in ons leven.
En dat is een prachtige afronding. Ik wil alle luisteraars ontzettend bedanken voor het luisteren. Like, subscribe, volg of abonneer. En graag tot een volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Meer informatie over ons werk en hoe u ons kunt helpen vindt u op stichtingemmy.nl.